Naar Jesaja 6 gaan wij voorlopig. Het hoofdstuk waar boven staat, Jesaja tot het profetenambt geroepen. Dat is wel wat laat, want het is al hoofdstuk 6 inmiddels van Jesaja. Maar het valt toch wel mee, want het worden 66 hoofdstukken. Dus we zitten toch nog tamelijk aan het begin. Ja. En het opschrift is natuurlijk arbitrair, zullen we zeggen. Dat is vaak zo met die opschriften, maar het is maar dat je zo'n schriftgedeelte terug kunt vinden, nietwaar? Jesaja tot de profetenambt geroepen. Daar staat, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. En de seraf stond boven hem, en ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen en het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de heer der heerscharen, gezien. Maar een van de seraf vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoor ik de stem des Heren, de welke zeide, wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik, zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik, hoe lang, heren? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. En ik heb met opzet het hele schriftgedeelte maar even gelezen. Want ja, er staat nogal wat in dat wij kennen uit het Nieuwe Testament. Dingen die met elkaar in verband gebracht worden in één visioen, met een klein beetje tekst overigens vervolgens. En het is wat moeilijk om daarover te spreken, omdat er een heleboel verbindingen zijn inderdaad met het Nieuwe Testament. En het zijn allemaal omstreden dingen. En dat is weer zo, omdat ze zo fundamenteel zijn. Want alles wat fundamenteel is, is meteen omstreden. Als het niet fundamenteel is, dan kun je alleen van mening verschillen. Dat noem je niet omstreden, hè. Maar omstreden wordt het als het toch op een of andere wijze belangrijk is. En een van de belangrijkste dingen hierin, waarschijnlijk het belangrijkste, zijn natuurlijk de woorden van Jesaja 6 vers 9 en 10. Omdat het woorden zijn die in het Nieuwe Testament aangehaald worden. Nou, het staat er keurig bij onder vers 9 in mijn Bijbel. In Matthäus 13, Marcus 4, Lucas 8, Johannes 12, Handelingen 28 en Romeinen hoofdstuk 11. Daar heb je wat. Bij alle evangelisten, in Handelingen vervolgens, vervolger op. En dan in de Romeinenbrief, de eerste grote leerstellige brief, de meest basale brief ook van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, het zijn belangrijke woorden die wij daarin tegenkomen. Maar voordat ik daarop inga, neem ik u eerst mee naar Johannes 12. Ik had zelfs overwogen om er maar meteen mee te beginnen. Voor de verandering, langs de andere weg binnenkomen. Maar ik kom daar ook niet echt onderuit. Namelijk in Johannes hoofdstuk 12 wordt dit schriftgedeelte aangehaald. En tegelijkertijd wordt er ook enig commentaar gegeven op het hele visioen. Overigens, waarbij Johannes, of waarbij Jesaja de Heere ziet op een hoge en verheven troon met de serafs en al dat soort zaken meer, wat er maar genoemd wordt. En wij lezen daarover in Johannes 12. En in Johannes 12 hebben we het over, gaat het over het gedeelte vanaf vers 20, waarboven staat de vraag der Grieken. En toen maar weer. Maar de vraag was, wij wilden Jezus wel zien. En dat vragen ze aan een van de apostelen. Die zegt het dan weer tegen een ander. De communicatie gaat dan net als vandaag. Heel ingewikkeld. Dat moet trouwens ook in vijfvoud ingediend worden natuurlijk. Nou ja, noem maar op. Vraag der Grieken. En wat het maar was. En het antwoord van de Heer Jezus in vers 23 is: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En daarna spreekt hij over zijn lijden en dood en opstanding. Want zijn verheerlijking is natuurlijk niet zijn lijden en dood. Daarnaast zijn verhoging. Uit Johannes 3, vers 16, 15 en 14. Is ook niet zijn kruisiging, hè? Het is zijn opstanding en hemelvaart, logischerwijze. Daar heeft hij het over. En zegt in vers 32, en ik zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zij zal hen allen tot mij trekken. Daar heeft hij het dus over. En het antwoord op de vraag van de Grieken, wie dat maar waren. Wij wilden Jezus wel zien. Het antwoord erop is, jullie krijgen hem niet te zien. Hij zal verdwijnen. Hij zal verhoogd worden. Hij zal sterven, uit de dood opstaan en verheerlijkt worden tot aan de rechterhand Gods. En het antwoord wordt ook geïllustreerd in de laatste zin van vers 36. Namelijk, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En die laatste zin, weggaande verborg hij zich van hen, sluit aan dus bij de vraag aan het eind van vers 21. Heren, wij wilden Jezus wel zien. Heb je dat? Dat vroegen ze aan Filippus. Wij wilden Jezus wel zien. En het antwoord is, weggaande verborg hij zich van hen. Ze kregen hem dus niet te zien, want het idee is dat hij zich zou verbergen en spreekt over deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Hè? Goed. En in verband daarmee staat er dan vervolgens, want daar moest ik naartoe natuurlijk, in vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Waarom dat nochtans ertussen moet, weet ik niet. Want het zit al in hoewel. Hè? Ja. Hoewel hij zoveel tekenen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. En daarmee, nou, want dat staat, ik zal hem letterlijk lezen, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Die woorden zijn overigens uit Jesaja, ja, 53 is dat. Uit Jesaja 53, vers 1. Ik moest even nadenken, omdat je in Jesaja 65 ook zo'n uitspraak hebt. Dat is die van, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden, enzovoorts. Dat zijn termen die ook in Romeinen 10 worden aangehaald, maar uit Jesaja allemaal. Maar vervolgens, vers 39, daarom konden zij niet geloven. Dan komt het nog een keer. Zij geloofden niet. En daarmee werd het woord van Jesaja vervuld. En nog een keer, vertaald met wederom, dat betekent nog een keer. Daarom konden ze niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dat zijn de woorden uit Jesaja 6. Dat lijkt me duidelijk, hè? Dat dezelfde gedachte ook op andere plaatsen voorkomt, dat is hier ook gezegd dus. Maar het wordt hoofdzakelijk dan met nadruk gerelateerd aan Jesaja 6 vers 9. En niet alleen hier, want hier, ook hier in dit vers hebben wij schriftverwijzingen. Ik tenminste wel in mijn Bijbel eronder staan. Zelfs naar Ezechiël 12. Maar ook naar Matthäus, Marcus, Lucas, Handelingen en Romeinen. Dezelfde reeks schriftplaatsen, want je kan ze niet missen. Maar nou nog een vers. Want we zijn hier nou toch, ik wou het maar alles bij elkaar proberen te houden. Er staat vers 41, want je zou nou kunnen vragen, wanneer zegt Jesaja dat dan en waar zegt Jesaja dat dan? En dan zeggen wij, dat is Jesaja 6. En dan zeg je, oh, oké. Maar dat is niet het goede antwoord. Het goede antwoord is, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En die uitdrukking, die slaat op, staat er in mijn Bijbel ook keurig bij. Soms, geweldig. Jesaja 6 vers 1. Dus ja, leg er maar een papiertje bij, dan kun je heen en weer slaan tussen Johannes en Jesaja. Dat doe ik ook altijd zo, hè. Dus kijk, ik heb wel een foto van de koningin of zo, of van de zingende zusjes. Of van mijn vriend, van mijn vriendin ligt er ook in. Nou ja, dus die kan ik er ook even tussen leggen. In Jesaja 6 vers 1 staat, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En toen zei hij wat, Jesaja. En Johannes 12 zegt, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Over wie sprak hij? Jesaja. Volgens Jesaja 6 over de Heere. Jehovah staat er in het Hebreeuws. En volgens Johannes 12, hij zag de Heere Jezus. Verheerlijkt en wel. En anders ben je hier in Johannes 12 de draad kwijt, hè? Waar ging het nou over? De Zoon des Mensen zou verhoogd worden. Zou terugkeren naar waar hij tevoren was. En hoe die termen maar luiden. Ook alweer. En daarna staat er, maar de Joden kwamen niet tot geloven. Maar dat was het niet te verwachten. Want Jesaja had gezegd dat het niet zou gebeuren. En dat zei Jesaja toen hij van hem sprak. Van de Heer Jezus, van wie? Van degene die inmiddels verhoogd is aan de rechterhand Gods. En dat is dus wat Jesaja zag in Jesaja 6 vers 1. Dit was een omtrekkende manoeuvre om u te vertellen dat Jesaja niet zomaar de hemel geopend zag. Zo van, hij mocht even kijken hoe het eruit ziet. En hoe die hoge en verheven troon eruit ziet met die cherubim en wat het maar was ook allemaal. Dat is het niet. Het is wat Jesaja te zien krijgt, is een visioen op wat in die dagen nog toekomst was. Nog een jaartje of 700 minstens. Dat wil zeggen, hij kreeg een visioen van de Christus, van de Messias. Ik had willen zeggen, de verheerlijkte Christus, dan wel de opgewekte Christus. Maar ja, dat zijn allemaal pleonasmen. Wat hij hier ziet, is op voorhand iets in de toekomst. Een verhoogde Christus. En niet zoals hij dat eventueel zou kunnen fotograferen, maar in een symbolische voorstelling van zaken, zoals dat in de Bijbel nou eenmaal altijd gebeurt. Wij kennen trouwens zulke visioenen ook uit... ach, waarom niet? Openbaring 10. Zo'n beschrijving van zo'n merkwaardige figuur. Het is min of meer een echo van Openbaring 1. U weet wel, met zijn voet als vurig koper en met een vlammend zwaard ging uit zijn mond. Het ziet er niet uit op een tekening, hoor. Dus toen ben ik blij altijd dat anderen die tekeningen maken. Dat hoef ik niet te doen, gelukkig. Dus ik vind het een beetje gênant te bezig, hè, want het ziet er echt niet uit. Maar het is symboliek. En je vindt zo'n uitbeelding ook in Daniël hoofdstuk 10. Tamelijk uitgebreid beschreven. En de meest uitgebreide eigenlijk vind je in Ezechiël. Een paar keer in Ezechiël. Ik geloof dat het hoofdstuk 1 al is, maar dat weet ik niet zeker. Zo tot en met hoofdstuk 10, daar komt dat een paar keer voor. En dan ziet Ezechiël wat hij noemt de heerlijkheid des Heren. Dat is een heel gedoe, ook met die figuren met die vleugels. Want hoe heet het hier? Oh, hier heet het serafs. Daar heette het cherubim, daar moet ik het dus even met u over hebben. Maar ook met die vleugels enzovoorts en met een uitspansel en met raderen, wieltjes eronder, denken wij dan. En wat het maar was. Maar het heet de heerlijkheid des Heren. En hij ziet de heerlijkheid. Dat is een heel visioen. Hij ziet die heerlijkheid des Heren in Jeruzalem. Dat is merkwaardig genoeg, omdat Ezechiël helemaal niet in Jeruzalem was. Die was aan de rivier de Gebar. In de Assyrische ballingschap. Nou ja, bij degene die in Assyrische ballingschap waren dan, laten we het zo zeggen. Daar was hij. Maar hij kreeg daar te zien wat er in die dagen in Jeruzalem gebeurde en zou gebeuren. En het laatste wat hij zag van die heerlijkheid des Heren was dat die heerlijkheid des Heren vertrok uit de tempel. En vanaf het tempelplein zich zette op de Olijfberg. Dus over de Kedron heen, hè. En vanaf de Olijfberg verdween. Met andere woorden, de heerlijkheid des Heren is het laatste gezien op de Olijfberg, buiten Jeruzalem, trok zich terug uit de stad. Het houdt onder andere in dat het betekent dat Jeruzalem zou verwoest worden, vanuit de dagen van Ezechiël geredeneerd. En het is gebeurd door de Babyloniërs, door Nebukadnezar enzovoorts. Maar het is ook profetisch voor wat gebeuren zou bij de komst van de Messias, dat inmiddels verleden tijd is. De Heer kwam in Jeruzalem, trok zich terug uit Jeruzalem op de Olijfberg en vanaf de Olijfberg voer hij ten hemel. Vanaf die berg die voor Jeruzalem ligt, dat is inmiddels Ezechiël 11 of zo, waar dat staat. Daar verdween de heerlijkheid des Heren. Erie van Deneken maakt er een ruimteschip van, uiteraard. Met wieltjes eronder. Ja, je moet toch een landingsgestel hebben. Maar, laat maar zitten. Duitsers en de Bijbel. Maar dat mag ik niet zeggen, want ik heb groot respect voor Luther. Maar, toen maar weer. Maar ja, in ieder geval, elke keer is het gewoon op een of andere manier een uitbeelding van de Messias. De verheerlijkte zoon des mensen. En dat hij de naam Jehovah draagt, ja, dat is zo. En dat is wat Jesaja zag. Hij kreeg een blik in de toekomst op een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Ik heb het er zo nog verder over. En in dat verband krijgt hij die woorden. Horende hoort, maar verstaat niet. De ziende ziet, maar merkt niet. En dat is wat in Johannes 12 wordt aangehaald. En die woorden zijn dus, hoe dan ook, van toepassing in elk geval, omdat het er gewoon staat, op onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus. Zie? En vandaar dan ook dat in het Nieuwe Testament Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes hier, Handelingen en Romeinen met grote nadruk dit gedeelte uit Jesaja 6 wordt aangehaald. Omdat dat een kenmerkend schriftgedeelte is voor de tegenwoordige situatie in Gods heilswerk. De Zoon des Mensen zittend aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd enzovoorts, en een Joods volk dat ongelovig is. Waarbij de vraag is, en hoe lang duurt dat dan? Nou ja, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn. En dat is nu ook nog toekomst, want dat gaat nog gebeuren. En daarna zal men tot geloof komen, dus. Nou ja, een overblijfsel. Dat hebben we gelezen, dat was het eind van het hoofdstuk. Maar dat herhaalt zich, Jesaja 6, maar dat herhaalt zich natuurlijk door al die hoofdstukken. Algemeen oordeel, niettemin een overblijfsel. Het heet een tiende. We zijn druk aan tellen geweest. Iedereen die het serieus neemt gaat tellen, een tiende. Hoeveel is het dan? Nou, we weten niet hoeveel er oorspronkelijk zijn, dus we kunnen ook niet weten wat een tiende is. Ik weet alleen dat een tiende is bestemd voor de Heer. En ik denk dat het dat betekent, gewoon. Het overblijfsel. Dat wordt voor de Heer bestemd, dus. Maar ik blijf maar even bij Johannes 12. Ik kom later daar wel op terug. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, vers 37, geloven zij in hem niet. Nou ja, er staat bij gelegenheid dat er toch velen waren die geloofden, maar het volk als zodanig niet. En we moeten dat onderscheid altijd vasthouden, hè? Onderscheid tussen individuele mensen met een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik bedoel de individuele verantwoordelijkheid dus, tegenover het volk als zodanig met de nationale verantwoordelijkheid. Het zijn twee verschillende dingen. Sterker nog, het zijn twee verschillende bedelingen zelfs, hè? Eigenlijk. Maar goed. En hier gaat het kennelijk over het volk. Want u weet dat voor zover de Heer discipelen had, waren het Joden. Sowieso. Met andere woorden, een individuele Jood kon blijkbaar gewoon tot geloof komen. Dat gebeurde en het gebeurt in onze dagen nog steeds. Ik bedoel, het is altijd geweest, hoor. Nou goed. Maar er staat, geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd. Met andere woorden, daarmee werd het woord van Jesaja de profeet vervuld. Namelijk die van, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de kracht, de arm namelijk, des Heere geopenbaard. Dat is de inleiding tot Jesaja 53. Het is een retorische vraag. Dat wil zeggen, er wordt geen antwoord op de vraag gegeven. Wij kennen het antwoord. Dat is die uit Jesaja 65 vers 1. Hij is gevonden door degenen die naar hem niet vroegen. En onderweg, voordat we bij Jesaja 65 zijn, zijn we altijd nog eerst in Jesaja 42 en 49 en nog zo wat schriftplaatsen waar gewoon staat wie die prediking dan wel zou geloven en wie dat dan was die er niet naar vroeg. Het verhaal is eenvoudig. De twee stammen verwierpen het, maar het kwam terecht bij de 10 stammen. Dus de officiële lezing. Volgens de Bijbel. Ja. Maar twee stammenrijk, het Jood, dat is het Joodse volk, was ongelovig. En dan staat er, vers 39, daarom konden zij niet geloven. Dat is min of meer hetzelfde als vers 38, opdat het woord van Jesaja vervuld werd. Maar met iets andere termen, daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja ook gezegd heeft, wederom. En wederom wil zeggen, hier komt nog zo'n tekst met dezelfde betekenis. In het Nieuwe Testament kom je dat nog wel eens tegen. Dat voor een bepaalde redenering een schriftplaats geciteerd wordt. En dan staat er vervolgens, en wederom, en er komt er nog één. En wederom, en er komt er nog zo'n schriftplaats. Je vindt dat in Romeinen 10, denk ik. En je vindt, 19 en 11. En je vindt het ook in Hebreeën hoofdstuk 1. En wederom, en wederom, en wederom. Maar wederom wil gewoon, als je het vertaalt uit Engels, wordt het another. En dan wordt het dus nog één en nog één en nog één. Of nog een keer en nog een tekst en nog één. Dat is het, hè. Nou goed. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En nou zit je meteen met een probleem. Ik ben altijd geneigd uit te leggen hoe dat probleem ontstaat, maar ja. Het probleem dat men doet alsof er staat dat het technisch, dan wel psychisch, dan wel weet ik veel, onmogelijk was voor een Jood om tot geloof te komen. En er zijn er nogal wat in Nederland die dat ook vandaag beweren. Joden kunnen niet tot geloof komen, wat volstrekte onzin is, omdat er altijd gelovigen uit de Joden geweest zijn. Daar kun je zo'n lijstje van maken. En omdat altijd onder de Joden, zover als wij ons herinneren, en zeker in de laatste 150 jaar, misschien 200 jaar, is er ook uitgebreid en met grote nadruk geëvangeliseerd, het evangelie gepredikt, specifiek aan de Joden. Dat heet Jodenzending. Je schrijft het met een hoofdletter. En altijd met resultaat. Nou ja, het resultaat valt altijd tegen. Het is ook een heidens werk. Maar het resultaat valt altijd tegen. Je had altijd meer gewild. Maar dat is nou eenmaal niet anders. Maar er zijn er altijd geweest. Ja, dat is zelfs een belangrijke bij orthodoxe, ik bedoel zelfs bijbelvaste stroming in de Nederlandse kerkgeschiedenis is geweest die van het Reveil. Maar dat was, binnen Calvinistische kring. Maar vergis u niet, de leiders daarvan, de belangrijkste figuren eruit, waren allemaal Joden. Van huis uit. Waaronder dus Cappadoce en Isaac da Costa, er zijn er nog een paar, maar... Hè? Die dames schieten me zo gauw niet te binnen, dat doet er ook niet toe. Maar de leidinggevende figuren hadden een Joodse achtergrond. Waren van Joodse huizen. Ze zijn er altijd geweest namelijk. Zie? Dus dit is onzin om vandaag om te zeggen dat een Jood niet tot geloof kan komen. Ik heb ze gekend trouwens ook in mijn directe omgeving. Joden van afkomst met de mooie namen van Cohen en van Gelder en dat soort namen, weet je wel. Die geloven in de Heer Jezus Christus. En ze waren geen bekeerde Joden, ze waren christenen. Dus dat is een onzinnig verhaal. En deze tekst kan dat dus ook niet betekenen. Zij konden niet geloven. Nou ja, de Joden zelf kunnen geloven bovendien. Al die discipelen waren Joden. En zij zijn degene geweest die menselijkerwijs gesproken het christendom verbreid hebben in de wereld. Binnen één generatie het evangelie gebracht hebben aan alle volkeren. Het waren allemaal Joden. Nou goed. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar de oorspronkelijke wel. Ik bedoel, Paulus was niet een Jood, maar die kwam ook pas iets later op het toneel. Maar de oorspronkelijke groep, zal ik maar zeggen, allemaal Joden. En ze geloofden wis en waarachtig. Maar het punt 1, het gaat niet over individuele Joden, maar het gaat over het volk als zodanig. Dikwijls wordt dat onderschat. De positie en de identiteit van de Heer Jezus Christus. Maar ja, dan moet ik er toch maar weer op wijzen dat hij nou eenmaal was op grond van zijn afstamming de erfgenaam van de troon van David en wat nog meer is de troon van Adam. Met recht op de titel koning der koningen en heer der heren. En de prediking enzovoorts, dat heeft van doen met de vervulling van Gods belofte aangaande een koninkrijk dat heel de wereld en zelfs niet eens de alle volkeren, maar heel de schepping zou omvatten. Psalm 8. Wie is die zoon des mensen? Gij hebt alle dingen zijn voeten onderworpen. Heere der Heerscharen is zijn naam. is de Messias. Men zou er maar niet te gering over denken. Zie? Het ging dus wel degelijk over de vraag of dat volk tot geloof zou komen. En de staat, nee, dat zou niet gebeuren. Dat heeft wat Jesaja ook gezegd. En als hier staat, daarom konden zij niet geloven, dan moet ik u zeggen dat de redenering is die ons misschien even ontgaat, maar hij is toch makkelijk genoeg. Waarom konden ze niet geloven? Waarom kon het Joodse volk niet tot geloof komen? Ja, ze wilden niet. Maar waarom kon dat dus niet? Omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. En dat is geen causale reden rechtstreeks. Maar er is er een ontleend aan. God heeft gezegd dat het niet zou gebeuren. En daarom kan dat niet. Ja, kan dat. In theorie zouden allemaal stuk voor stuk tot geloof kunnen komen. Ook de priester, ook de hoge priester, de hele Sanhedrin enzovoorts. Maar het was voor ons niet te verwachten dat het zou gebeuren. Voor ons, voor u en mij. Voor ons kan het niet, want God had gezegd dat het niet zou gebeuren. En daarom kon het niet. In dit verband neem ik altijd een voorbeeld. Die ik persoonlijk ook heel mooi vind. Er zijn er een paar meer hoor. Maar ik neem altijd een voorbeeld uit de Handelingen hoofdstuk 2. Neem ik hem altijd. Gewoon Handelingen 2. Gewoon om even onze gedachten te ordenen. Daar staat dat de Heer Jezus, volgens Petrus, dat hij door de bepaalde, vers 23, dat deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Wat staat daar? Daar staat dat het niet mogelijk was dat hij, de Heer Jezus, door die dood zou vastgehouden worden. Korter, de dood kon hem niet vasthouden. Het was niet mogelijk dat hij in de dood zou blijven. Waarom was dat niet mogelijk? Waarom kon dat niet? Dat staat in het volgende vers. En niet zeggen, dat kan niet omdat hij nou eenmaal de zoon van God was. Want dan krijg je dat soort gedachten, weet je wel. Dan zeg ik nou, als dat zo was, dan was het niet mogelijk geweest dat hij erin was gegaan. Toch? Dat is niet een goede argument. En bovendien is het ook al volstrekt onjuist. Wat zegt Petrus? Waarom kon hij door de dood niet gehouden worden? Nou, want, zo ongeveer hetzelfde als omdat, hè? Want David zegt van hem, vers 27 dan maar meteen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt en gij zult mij vervullen met verheuging en wat het maar was. Waarom kon de dood hem niet houden? En begrijp me nou goed, er is niet een technische oorzaak voor dat het niet kon. Het kon namelijk best. En toch kon het niet, want Gods woord. God doet zijn woord gestand en God heeft gezegd dat hij hem zou opwekken. Waar dan? Nou ja, in Psalm 16 bijvoorbeeld. Want dat wordt hier aangehaald, en daar blijf ik dan ook maar even bij. En hetzelfde gebeurt natuurlijk in Handelingen 13. Maar waar we mee van doen hebben, is gewoon met de kracht van het woord van God. Als je dat kent en God vertrouwt op zijn woord, dan weet je dat het niet kan. Zo geloven wij ook niet dat vandaag de antichrist openbaar zal worden. Dat kan helemaal niet. Kan dat niet. Nou ja, technisch kan dat best hoor. Ik denk ik wel eens, als hij nou eens even flink struikelt daar in de hemel, dan dondert hij vanzelf naar beneden. En dan komt hij op aarde. Want ja, met respect praten we daar principieel niet over, weet u wel. Dus vooruit maar weer. Waarom zou dat niet kunnen? Maar het kan niet, want de heer heeft gezegd wanneer dat gebeurt. Namelijk, gaat gepaard met de opneming van de gemeente. Daar staat het op. Moeilijker is het niet. En dus kan het niet. Zo kan vandaag, ook vandaag kan het Joodse volk dus niet tot geloof komen. Dat kan niet, want de heer is nog bezig met een heel ander werk. Met de verzameling van de gemeente. En die is hier nog. Daar wordt nog aan gewerkt. Dat is pas voltooid in de opname van de gemeente. Daarna pas zou eerst nog een periode van 7 jaar zijn. De 70ste week van Daniël moeten passeren. En dan pas zullen ze tot geloof komen. Zodat dat in het midden van de 70ste week ook al niet mogelijk is. In theorie wel. En technisch, als dat het goede woord is, wel. Maar het zal niet gebeuren. God heeft gezegd wanneer het zal gebeuren. Heb je dat nog? Het mag toch niet al te moeilijk zijn om die dingen te begrijpen? En waarom kan het Joodse volk niet tot geloof komen? Omdat Jesaja gezegd wil dat het niet zal gebeuren. Niettemin, datzelfde Joodse volk is wel degelijk verantwoordelijk voor het eigen ongeloof. Want men kiest daar zelf voor. En dan moet je niet zeggen, ja, maar ze kunnen niet. Nee, het is geen onvermogen van hun kant. Dat is een ander verhaal. En daarom is hen dus ook wel degelijk het evangelie gepredikt. En niet alleen in deze dagen van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen, maar tot in onze dagen. Alleen het idee dat wij het evangelie prediken aan het Joodse volk met als doel dat het Joodse volk tot bekering zou komen, ja, dat is onzin. Hè? Nee, ik begrijp dat velen dit soort uitdrukkingen weliswaar gebruiken, maar zonder er al te veel bij na te denken. Maar wij gaan er nu even wel bij nadenken. Als je vandaag het evangelie predikt aan het Joodse volk, dan moet je eigenlijk niet zeggen aan het Joodse volk. Je predikt het aan de Joden. Opdat ze individueel tot bekering zouden komen. En van mijn part aan het Joodse volk, maar dan toch niet met ons doel. Dat ze als volk tot bekering zullen komen, dat kan nog helemaal niet. Zolang wij hier zijn, kan dat niet. Omdat God gezegd heeft dat het zo niet zou gaan. Heb je dat nog? Als vandaag het evangelie geprezen wordt, kan die schelen aan wie? Kan die schelen wat de doelgroep is? Heeft het maar één doel. Dat is de opbouw van de gemeente. Want daartoe heeft God aan de gemeente gegeven evangelisten, herders en leraars. Als een Jood tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Hè? Nou ja, en dat geldt niet alleen voor Joden natuurlijk. Dat geldt ook voor Palestijnen. Hè? Ja, afgezien daarvan. Ik heb de indruk, maar misschien dat ik ingehaald ben inmiddels, maar ik heb de indruk altijd gehad dat er toch meer christelijke Palestijnen zijn in de staat Israël dan christelijke Joden. Het is zo. We zijn er nogal wat. En die hebben het erg moeilijk. Nog moeilijker dan de geloven, dan de christenen uit de Joden daar. Ja, maar goed, het is een gecompliceerde situatie. Maar het volk, dat komt niet tot geloof. Niet dat in zichzelf de Joden niet zouden kunnen, maar de gedachte dat het volk tot bekering zou komen. Nee, de Heer heeft gezegd wanneer dat zou gebeuren. En dat is dus niet vandaag. En daarom kon het ook niet. En het hele idee is dat weliswaar ook in de dagen van de Heer Jezus en de apostel het evangelie gepredikt is, wel degelijk aan dat volk, maar dat het tot uitwerking gehad heeft, let op hoe ik het nou zeg, het heeft tot uitwerking gehad de verharding van hun hart. En dat is wat Jesaja gezegd heeft. En daarna moeten we nog wat van die schriftplaatsen lezen, waar ditzelfde stukje uit Jesaja wordt aangehaald, want het wordt steeds, of soms op andere wijze geformuleerd, voor alle duidelijkheid. Sommigen denken dat God ineens daar aan het hart van de Joden iets gefrummeld heeft, waardoor het onmogelijk was om voor hen om tot bekering te komen. Er zijn er die dat vandaag zeggen en ons dus min of meer verbieden om het evangelie te prediken aan Joden.
Waarom maar 1:16?
En dan zegt men, ja, dan zegt men, ja, maar ze kunnen toch niet tot geloof komen, wat heeft God gedaan? God heeft hun hart verhard en daar heeft hij wel een bedoeling mee. God mag weten wat. Welke bedoeling? Want dat kunnen ze ons nooit uitleggen. We zeggen, nee, dat moet je maar aan de Heer overlaten. Heeft dat nou helemaal zo bepaald? Je bent zo terecht bij de leer van uitverkiezing. Dus met een beetje calvinistische achtergrond slik je zoiets ook nog. Maar het is volstrekt onbijbels natuurlijk. Hè? Maar dat heeft geen enkele zin verder. Maar het punt is, zij hebben de Heer verworpen en gekruist. En de functie daarvan in de heilsgeschiedenis is dat daarmee gedemonstreerd wordt dat een volk levend onder de wet niet open staat voor genade. En hoe meer men zich vasthoudt aan het oude verbond der wet, hoe minder men geneigd is te komen tot aanvaarding van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de functie ervan is om te demonstreren dat religie het tegenovergestelde is van geloof. Dat ga ik niet winnen, dit, wat ik nu allemaal zeg. Want er staat in de woordenboeken dat het hetzelfde is. En in het taalgebruik blijkt het hetzelfde te zijn, maar het is niet zo. In de Bijbel niet. Het is het tegenovergestelde. En dat is wat aan het Jodendom, of via het Jodendom, gedemonstreerd wordt. Maar niettemin, men is verantwoordelijk voor het eigen ongeloof. En daarom konden zij niet geloven. Maar we zijn er nog lang niet, want het is nog veel, het is eigenlijk nog ingewikkelder ook nog. Kijk, in Matthäus, Marcus en Lucas wordt deze kwestie ook aangehaald. En ik blader nu gewoon naar Matthäus 13. Matthäus 13. Waar de Heer begint te spreken door gelijkenissen. En dan nogal demonstratief. Dat wil zeggen, u weet wel, hij stak van wal. Hij stapte in een bootje en een eindje van de kant af. Begon hij te spreken tot de scharen op de oever. En hij spreekt in een gelijkenis. Dat is die van het zaad. Hetgeen in het algemeen uitbeelding is van de prediking van het evangelie. En dan staat er in vers 10, en de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hem door gelijkenissen? Ik vind altijd komisch hoor, dit, maar ik zal me beheersen vandaag. We moeten een beetje snel toch doorheen. Hè? Waarom spreekt u tot hem door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tot hen, omdat het u, discipelen, weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, zodat je nou weet dat de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar die scharen op de oever is het niet gegeven. Met andere woorden, hij sprak wel tot die scharen aan de oever, maar in woorden die ze niet zouden begrijpen. En het was ook niet de bedoeling dat ze zouden begrijpen. Dan mocht u nog het idee hebben dat gelijkenissen zijn om iets te verklaren, moet ik u zeggen dat er heus wel een gelijkenis ergens te vinden is die je zo kunt beschrijven, zo van verklaart iets. Maar in het algemeen, de Bijbel zegt dat het andersom is. Gelijkenissen verbergen wat. En het bewijs daarvoor is makkelijk genoeg te leveren. Niet alleen dat de Heer het zegt hier, maar bewijs wordt ook geleverd doordat de Heer daarna gelijkenissen gaat verklaren. En als een gelijkenis zo'n mooie verklaring was, dan had een gelijkenis geen verklaring nodig. De gelijkenis is namelijk spreken in bedekte taal. Toch? Onbegrijpelijke taal. Nou goed. En dat dat zo is, dat het onbegrijpelijke taal is in het algemeen... ja, dat is makkelijk genoeg, hè. Want van tot vandaag zijn er heel wat gelijkenissen erg omstreden. En sommige niet, maar die worden altijd precies verkeerd om uitgelegd. Zelfs die van de barmhartige Samaritaan. Hoe zie je de kans toe, maar het gebeurt. Om maar te zwijgen van die van mosterdzaad en van het zuurdeesem en zo. Die worden allemaal verkeerd om uitgelegd zelfs. En sommige heeft er helemaal geen idee van. Maar goed, gelijkenissen dus om dingen te verbergen. Met andere woorden, de gelijkenissen bevatten de waarheden betekken, maar daarmee bevatten de waarheden met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En dat is dus precies de tijd waarin de Heer zich verbergt, gezeten is aan de rechterhand Gods op een hoog en verheven troon, en waarin het Joodse volk ongelovig is, als volk. Ja. En dan staat er nog een keer een antwoord op de vraag, vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, enzovoorts, enzovoorts. Ik zeg enzovoorts omdat vers 15 nog steeds geciteerd is uit Jesaja 6. En ik zei al, het woord wordt lastig. De Heer Jezus zegt hier dat deze profetie van Jesaja, waarbij het volk zou horen en niet verstaan en zou zien en niet bemerken, dat die profetie vervuld wordt hier. Ter plekke op dit moment. Want zij horen. Met zijn gelijkenissen, ze begrijpen er niks van. En zij zien. Ze kregen ook een plaatje. Maar ze bemerkten niet. En wat zij zagen, was de Heer Jezus in een schip met zijn discipelen. Op het water van de zee. En vanuit die positie sprak hij tot degenen die aan de oever waren. Die in het land waren, zeg maar. Maar ze hebben natuurlijk echt niet geweten dat daarbij een uitbeelding gegeven werd van de Heer Jezus aan het hoofd van de gemeente. Onder de heidenen, op de zee, de beroemde, beruchte Volkerenzee. Waarbij dus vanuit de heidenen, vanuit de volkeren, het evangelie gepredikt wordt aan het Joodse volk. En toch is het een Bijbels beeld. Er komt een paar keer in de Bijbel voorbij. Ik zal niet zeggen dat het heel makkelijk is, want geschiedenis van Jona, dat is nou niet zo makkelijk uit te leggen. Met het schip, weet u wel, en die profeet daarin. Of... die van Paulus met zijn schip ook in Handelingen. En wat hadden we nog meer? Nou ja, en de Heer op zo'n scheep, misschien wel hetzelfde scheepje, dat ze op diezelfde zee voeren. En toen kwam de storm en zo. En toen lag de Heer te slapen in de boot. Weet u nog? Toen maakten ze hem wakker. Dat alleen al is een grap, hè? Ze maakten hem wakker in de storm, dat schip. Nou ja, en toen moesten ze hem wakker maken. En toen zei hij, oh ja, toen zei hij af of zoiets, of koest, wat hij maar zei. Maar zei hij, zwijg, wees stil, zei hij tegen de golven. En toen werden die golven stil enzovoort. En ik denk dat ze ook niet in de gaten gehad hebben dat dat een teken was, ook voor onze bedeling in onze dagen. Maar ook een vervulling van bijvoorbeeld, wat was het ook weer, Psalm 94... 93 nog. Dan zal de zee stillen en dat soort dingen meer. En dan zingen wij toch nog gewoon scheepken onder Jezus' hoede. En we hebben geen idee dat het zo'n geweldig Bijbels beeld is. Toch? Of wel? Dat schip is een beeld van het christendom als zodanig in onze dagen, zoals het zichtbaar is. Vandaar dat aan het eind van de reis dat schip ook volkomen vergaat. Ik heb het over Paulus' schipbreuk.
Ja, ja, ja.
Waar Paulus en alle inzittenden worden behouden. En daar gaat het maar om. Hè? Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Zij zagen, we begrepen het niet. En zij hoorden wel, maar verstonden niet. Alleen, dit was weliswaar vervulling van de profetie van Jesaja. Zegt de Heer, dus was het zo. Maar dan toch wel nogal kunstmatig, of niet? Want wat voor functie heeft het dan? Alleen vervulling brengen van die profetie. Maar verder niks. Wat voor functie heeft het dan? En het antwoord is, zoals altijd, als je het Nieuwe Testament leest, dit is gebeurd en daarmee is vervuld die profetie die zei, alle keren dat iets dergelijks staat, en het is vele tientallen malen, elke keer als dat er staat, wil zeggen, ja, dat is wel zo, maar het is niet het eind van het verhaal. Maar het was noodzakelijk. En dat is de echte functie van wat hier gebeurt. De echte functie is dat als ooit in de dagen van Handelingen, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, iemand gezegd zou hebben, ja, maar dat kan helemaal niet de Messias zijn. Het is nog geen Messiaanse tijd, want er komt nog eerst een tijd dat het volk verhard en verblind zou zijn en zou horen en niet verstaan en zien en niet bemerken enzovoort. Die tijd is nog niet geweest, dus dit kan de Messias niet zijn. En dan zou het antwoord geweest zijn, het is vervuld hier in die dagen van Matthäus 13, toen de Heer Jezus sprak in gelijkenissen. Die begrepen jullie toch niet? En je hebt ook niet begrepen wat je zag. En daarmee is het antwoord gegeven. Met andere woorden, deze gebeurtenis, die spreek in gelijkenissen en wat er maar meer te zien was, is de uitbeelding, is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Het is een geforceerde vervulling van de profetie. En die was noodzakelijk om met recht het evangelie te kunnen prediken aan dit volk, zodat ze geen enkel Bijbels excuus zouden hebben. En dat dat zo is, dat blijkt ook uit de dat blijkt ook uit Handelingen 28. Want in Handelingen 28, vermakelijk hoor, daar hebben we net die schipbreuk achter de rug. Want dat is in hoofdstuk 27. En dan geraken zij op een eiland. Voor de afwisseling heet het Melite. De uitvinders van de koffiefilters. Malta. Als ik daarover vertel, ben ik niet op tijd klaar vanavond over Malta. Dus dat kunnen we niet doen, helaas. Maar hij verzeilt. Verzeilt. Dat is een understatement. Maar hij komt in ieder geval met die schipbreuk komt hij op Malta terecht. Hij was niet de eerste die daar terecht kwam trouwens. Maar die maar weer even terzijde. En vandaar gaat hij naar Rome. Alsnog. En dat is hoofdstuk 28. En dan ben je in. Is hij in Rome. En wat doet hij? Hij doet wat hij altijd doet. Hij verzamelt de Joden in Rome. Hij maakt een afspraak met ze, dus het is tamelijk officieel ook nog. Vers 23. En als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. In de plaats waar Paulus woonde. Ik heb zo'n vermoeden waar het was, maar dat kan ik je ook maar niet vertellen. He? Ook te uitgebreid. Kwamen er velen in de plaats waar hij woonde. Er was plaats genoeg, dat kan ik u verzekeren. Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Serieus. poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, dat wil zeggen vanuit oud-testamentische profetieën, logische wijze. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En sommigen, enkelingen, dat bedoel ik, individuen heet dat. Sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij. En vooral toen Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: terecht, wel, goed. Jesaja heeft het goed gezegd, zegt hij. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en zien de zin zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en de harten hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd, dat had ook kunnen zijn zo dat, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart verstaan zijn, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Dat zijn letterlijk de woorden uit Jesaja. En wat Paulus hier dus zegt, is dat de situatie waarmee hij hier geconfronteerd is, de vervulling is van wat Jesaja gezegd had. En begrijp me nou goed, Paulus sprak tot hen in klare taal. En ik denk in heel klare taal. Hij heeft hem wat uitgelegd. Dat was Paulus wel toevertrouwd. Over hoe dat zit met dat koninkrijk gods. Dan wel dat Messiaanse rijk. En meer specifiek dat Jezus dus de koning is van dat koninkrijk. Logischerwijze. En hij probeert hem te bewegen tot geloof in Jezus. Niet door op je gemoed in te werken, maar door te zeggen: kijk, hier staat het in het profetisch woord. Bij Mozes, in de Torah dus al, maar ook bij de profeten enzovoorts. En het resultaat daarvan is dat men afwijst, namelijk verhard wordt. En dat is wat gebeurt. Dat gebeurt nu nog. Als je mensen iets wil aanpraten wat ze niet willen, gewoon wat ze niet willen, dan gaan ze in de verdediging. Ze hebben wel geen argumenten, maar en dus ontstaat eeltvorming. Dat is ongeveer wat het is. Men verhardt zich. En die verharding ontstaat, ja, door hun ongeloof. Maar je kunt ook rustig zeggen, de verharding ontstaat juist doordat aan hen het woord van God gepredikt wordt. En hoe meer dat gebeurt, hoe sterker die verharding. En toch, dat woord van God zou gepredikt worden. Maar het heeft een dubbele uitwerking. Dat wil zeggen, aan de ene kant positief mensen die het aanvaarden. Maar aan de andere kant ook, dat de weerstand daartegen steeds sterker wordt. Eigenlijk zo sterk dat er helemaal geen strijd meer over is. Men merkt het niet eens, men hoort het niet eens meer. Dringt helemaal niet meer door. En dat is het. Men wordt er blind voor, men ziet het niet meer. En dat komt omdat men er geen belangstelling voor heeft. En dat is het risico voor degene die het woord afwijst. Als hij een tweede kans krijgt, zal ik maar zeggen, dan is de kans tamelijk groot dat hij veel makkelijker afwijst. En na verloop van een keertje of 6, 7... is hij volledig ongevoelig ervoor. Ik heb het over Farao in Egypte. De Heer, na 6, 7 keer, wat er was, staat er: de Heer verhardde zijn hart. Ja, door hem weer te vragen. En dan wordt het hart alleen maar harder en harder en harder. En dat gaf dan de Heer weer de kans om via die tekenen zijn almacht en zijn betrouwbaarheid natuurlijk, maar te demonstreren. Zo staat het ook beschreven. Maar waar je mee geconfronteerd wordt, is dus dat de Heer Jezus zegt in Matthäus, Marcus en Lucas. Marcus, Lucas heb ik niet gelezen. Maar in Matthäus, Marcus en Lucas. De Heer zegt: ja, Die profetie van Jesaja wordt vervuld terwijl ik zo hier tot hen spreek. Die tekenen doe, die ze niet zien. Althans niet bemerken. En ze horen mijn woorden, maar het zijn gelijkenissen, die begrijpen ze niet. Maar dat is wat Jesaja verkondigd had. Maar hier ben je in Handelingen 28, na de opstanding van Christus. En nou zegt Paulus, nou hier wordt die profetie van Jesaja vervuld, doordat ik in klare taal tot hen spreek, en ze horen het niet. En bovendien, wat ze ook niet begrijpen, is dat ik als Jood van huis uit, met een heidense staatsburgerschap, hier in het Britse paleis, dat wil zeggen in het koninkpaleis in Rome van de Britten, want daar was zij, van de 10 stammen van Israël namelijk, of althans een van die takken eruit, dat hij daar aan de Joden notabene het evangelie predikte. Hebben jullie dat nog? Als heiden. Nou ja, als verbonden met de 10 stammen van Israël. Want dat hebben ze natuurlijk allemaal ook gezien. En ze moeten daar ook iets gezien hebben. Want de profetie was over horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. En als u mij vraagt, wat hebben ze gezien? Boven de gevel stond Palatium Britannicum. Dat ze door de lakeien verwelkomd werden. Maar die maar even terzijde. Niet dat het me veel uitmaakt. Ik vind ook al genoeg dat ze gezien hebben dat ze daar in Rome waren. En dat daar onder de heidenen in de ballingschap aan hen het evangelie gepredikt werd door een Romeins staatsburger. Paulus. Zodat je het verhaal twee keer krijgt. Eén keer geforceerd in de dagen van de Heer Jezus. Zoals zoveel profetieën toen, wat ik noem, een geforceerde vervulling kregen. Maar uiteindelijk staat het hier gewoon letterlijk. En het staat ook gewoon letterlijk in Romeinen uiteraard. In de Romeinenbrief. Wij waren dus even in Rome en ik liet mij ontvallen. Nou ja, wat die Joden daar zagen bij Paulus. Wat ze hoorden was duidelijk. Het evangelie. En dat Jezus de Messias is enzovoorts. En wat ze zagen. En wat is ook niet tot hun doordrong. Dat was dan toch, ik liet me ontvallen, het was waarschijnlijk in het Britse paleis daar. Dat denk ik inderdaad dat het was. Want hoe dat gegaan is, ja, ik wil het wel vertellen, maar oké. U weet dat de Romeinen vanaf het jaar 43 hebben ze geprobeerd Brittannië te veroveren. Engeland, onder keizer Claudius. Dat is ten dele gelukt. Maar bij gelegenheid hebben ze een belangrijk deel van het toenmalige Britse en dus Keltische vorstenhuis gevangen genomen. Als overwonnen vorst zal ik maar zeggen, Caradoc. Caractacus of Caratacus wordt die genoemd in het Latijn. Met zijn familie, die is in Rome terechtgekomen en in plaats van dat ze die man vermoord hebben, want dat deden de Romeinen, de overwinnaren, een kopje kleiner maken. In plaats van dat ze hem vermoord hebben, hebben ze hem vrijgesproken, zeg maar, voor de Senaat. En daarna werd hij gehouden om 7 jaar in Rome te blijven, in gevangenschap. In Custodia Liberia heet dat. Dat was dezelfde soort gevangenschap als van Paulus ook. Officieel was dat de vrijwillige ballingschap. En die Caradoc en zijn familie is in Rome gebleven. En hoe het helemaal precies zit, zou ik je niet kunnen vertellen. Maar naar alle waarschijnlijkheid, en die is echt, dat is echt heel waarschijnlijk, is het zo geweest dat Caradoc daar in aanraking kwam met Paulus, in zijn gevangenschap. Allebei waren ze daar gevangen toen. En die man, die Britse vorst, is daar toen tot geloof gekomen. En ik ben van mening dat dat verhaal ook geïllustreerd wordt in de Bijbel, niet verteld. Geïllustreerd wordt in de brief aan Filemon. Waar Paulus in contact was gekomen met een weggelopen slaaf, die hij dan met een brief terugstuurt naar zijn baas. En ik ben van mening dat die weggelopen slaaf een type is van die Britse vorst. Die van de 10 stammen, zeg maar dan. Want dat was hem dan. Hè. Die dus als het ware teruggestuurd wordt naar zijn oorspronkelijke heer om hem alsnog te dienen. En ik zou niet weten wat die brief aan Filimon anders in onze Bijbels zou moeten, overigens. Maar die geschiedenis die is vrij goed gedocumenteerd. Komt in de bekende klassieke kerkgeschiedeniswerken komt dat ook allemaal voor. Dat is... Alleen niemand hecht er enige waarde dan. Bijna niemand tenminste. Maar zo schijnt dat dan toch gegaan te zijn. Waar nog bij komt dat het Britse koningshuis op een of andere wijze zelfs verwant was aan de familie van de Heer Jezus. Dat was het Joodse koningshuis in Judea. Dus familierelatie. Die ga ik u niet uitleggen, maar er waren verschillende familiebanden daarin. En vandaar ook dat die twee Paulus en die Caradoc met elkaar in aanraking zijn gekomen. Omdat via huwelijken zelfs Paulus familie verbonden was daaraan. Dat is allemaal gedocumenteerd, dus je wilt, kan je dat vinden. En anders heb ik het wel. Dat is tamelijk goed gedocumenteerd in elk geval. Maar het is het onderwerp ook, en daarom ging ik er toch even verder op in. Het is het onderwerp natuurlijk ook in de Romeinenbrief. Met name in die beruchte hoofdstukken, die moeilijke hoofdstukken, weet u wel, van hoofdstuk 9 tot en met 11 in de Romeinenbrief. Waar de vraag is, wie is nou eigenlijk het echte Israël? Want de Heer roept zijn gemeente, maar is dat nou vervulling van profetie of niet? Wat moeilijke dingen. En hoe kan het dat gemeentelijke zegeningen de zegeningen zijn die oorspronkelijk in het Oude Testament aan Israël beloofd zijn? En dan zegt Paulus, nou ja, het is maar de vraag wat je onder Israël verstaat. Want dat is de strekking van die hoofdstukken die ik nou niet met u ga bespreken, uiteraard. Maar de strekking van die hoofdstukken is ongeveer dit. God heeft beloften gedaan aan Israël, maar Israël is niet maar het Joodse volk. Er is nog een veel groter deel van Israël, van het oorspronkelijke Israël. Dat is niet Joods, maar het is wel Israël. En het verhaal is dat de beloften die de Heer gedaan heeft vervuld worden. En indien niet via Israël, namelijk het Joodse volk, dan heb je altijd nog die oorspronkelijke 10 stammen van Israël, die echt niet van de aardbodem verdwenen zijn, maar die sterker nog, die zich in de loop der eeuwen ook zeer sterk vermenigvuldigd hebben, en die uitgelopen zijn, zich ontwikkeld hebben tot nogal wat volkeren. Niet in de laatste plaats de zogenaamde Britten. Maar dus er waren niet de enige, er waren er veel meer. Maar dat doet er nou verder niet zoveel toe. Wat het er doet is dat Paulus uitlegt dat het zijn wel degelijk beloften die in Israël gedaan zijn. Maar de gemeente wordt niet gebaseerd op het Joodse volk. Maar wordt gebaseerd op dat andere deel van Israël dat wel tot geloof komt. En vandaar ook het hele idee dat waar het Joodse volk ongelovig was bij monden van de regering. Dat wil zeggen, het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester. En misschien zelfs onder leiding van de koning der Joden met de naam Herodes. En zijn hele familie. Want we komen nogal wat Herodesen tegen. Ook in het Nieuwe Testament. En Herodes was in de tijd ook een van degenen die de Heer verwierp. En hij was officieel de koning der Joden. Enzovoorts. Terwijl het Joodse volk op regeringsniveau dus de Messias verwierp, moet het dan toch zo geweest zijn dat op regeringsniveau, ergens binnen die 10 stammen, de Heer Jezus als Messias werd aanvaard. En we kennen in ieder geval uit de geschiedenis 2 verschillende koningen der Britten, die tot geloof kwamen. De een was die Caradoc, maar die zat inmiddels in Rome. En de andere was Arviragus. Dat was familie. Het is wat ingewikkeld, maar toe maar. Maar dat was familie. En een tijdgenoot, een andere tak van de familie, om zo te zeggen. En die was in Brittannië. Maar die kwam daar tot geloof. En die kwam daar in contact met Jozef van Arimathea. En die gaf, Arviragus gaf aan Jozef van Arimathea, die 12 stukken land daar in, op dat eiland, toenmalige eiland, op Glastonbury enzovoorts. En daar is de hele geschiedenis van Glastonbury op gebaseerd. En zelfs de zogeheten legenden over de Heilige Graal enzovoorts. Dus het gaat langs twee verschillende lijnen. Afgezien daarvan kennen we trouwens ook nog een koning wiens naam ik nou weer kwijt ben. Asgard heette die, meen ik. Uit Edessa, uit het Parthische Rijk, die tot geloof kwam. Min of meer al in de dagen van de Heer Jezus, maar het een en ander werd uitgesteld tot na zijn opstanding, toen een van de apostelen daarheen gezonden werd. Maar die Parthische koningen waren ook Israëlieten, en de Parthische koningen waren zelfs uit het huis van Juda. Nou ja, uit de lijn van Nathan, maar dat doet er nou niet toe. Maar dus op regeringsniveau. En dan heb je er in ieder geval al drie, waarvan het uit de geschiedenis bekend is. En dat je daar in de Bijbel dus wat heenwijzingen naar krijgt. Ja, dat is zo, maar dat het deel uitmaakt van de verborgenheid houdt weer in dat het dus toch echt niet expliciet vermeld wordt. En dat is de moeilijkheid ook van deze hoofdstukken in Romeinen 9 tot en met 11... Paulus geeft een ingewikkelde uitleg, maar nergens vat hij hem samen of nergens zegt hij, en zo zit het precies. En dat is de moeilijkheid van die hoofdstukken. Vandaar dat men er dikwijls niet uitkomt. Ze hangen namelijk aan schriftplaatsen die de apostel citeert uit het Oude Testament. Als je die niet voldoende nazoekt, ik zeg het uit eigen ervaring, als je die niet voldoende nazoekt en bestudeert in een eigen oud-testamentische context, dan begrijp je niet wat Paulus hier zegt. In Romeinen 9 tot en met 11. En Calvijn heeft er de leer van de uitverkiezing aan opgehangen vervolgens. Dus je kan er zwaar mee de mist in gaan. Maar wat hij uiteenzet, is die twee lijnen die in het Oude Testament al uitgezet zijn. Namelijk één lijn in verband met Juda en een lijn in verband met wat daar dan nog gewoon Israël heet. En het idee is dat bij gelegenheid, als met één van die beide huizen misgaat, gaan Gods zegeningen naar de andere kant. Dat wil zeggen naar het andere huis. En dat is in onze dagen gebeurd. En zo zegt de apostel het niet, maar hij vertelt het toch aan de hand van die schriftplaatsen, met name uit Jesaja en Hosea, waarheen hij verwijst. In dat verband gebruikt hij de term Israël overigens ter aanduiding van het Joodse volk. Dat moet je weten. Je moet toch wat? Het maakt het ook lastig onder de 10 stammen. Die waren de dragers van de naam Israël en de 2 gingen onder de naam Juda. Dus je moet goed bij de les blijven om te begrijpen waar hij het over heeft. En als hij dan gezegd heeft, Paulus, dat in het Oude Testament al staat, met name in Jesaja, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden, enzovoort. Dan ben je in Romeinen 10, vers 20. En als hij zegt dat niettemin... De Heer zegt, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat is uit Jesaja 65. En die hand nog uitgestrekt kwamen wij vorige keer tegen trouwens in Jesaja. Dus laat maar zitten. Dan probeert Paulus, of probeert, dan maakt hij een soort samenvatting in 11 vers 1 en zegt, hij stelt de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nou ja, dat kan dus niet, voor alle duidelijkheid, dat kan niet, omdat er in het Oude Testament zo hier en daar uitdrukkingen staan met als strekking, Israël zal altijd Gods volk zijn en blijven. Hetgeen vaak weggeredeneerd wordt naar de toekomst en men zegt, ja, nu niet, maar als de Messias komt, dan pas. Maar zo staat het niet in het Oude Testament. Er staat gewoon, God heeft belofte gedaan, Abraham, Isaac en Jacob, het is zijn volk en het blijft, onder alle omstandigheden, het blijft altijd zijn volk. Toch lees je in bijvoorbeeld Hosea, dat hier wordt aangehaald in Romeinen 9, Vanaf vers 25 in Hosea lees je over... Het zal niet Gods volk zijn. Het zal Lo-Ami zijn. En of dat kan niet... Omdat God gezegd heeft, zal altijd mijn volk zijn. Of het heeft betrekking slechts in Hosea op de 10 stammen van Israël. En dat laatste, nou ja, dat hebben we in onze vorige serie hebben we het daarover gehad, over Hosea. Dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Hosea gaat over de 10 stammen en anders niet. En dat zou Lo-Ami zijn, niet Gods volk zijn. En terwijl dat niet Gods volk is, zou dus wat overblijft, namelijk het 2-stammenrijk onder de naam Juda, zou Gods volk zijn en dan min of meer ook erfgenaam van de naam Israël. Maar nu, in nieuwtestamentische tijd, is dat Israël, namelijk het Joodse volk, ongelovig en wordt Lo-Ami, met als consequentie... Dat kan niet, want Israël zou altijd Gods volk zijn. En dat betekent het dus dat die positie van Israël overgaat naar de 10 stammen van Israël. Waar ze zich ook mochten bevinden op dat moment. En dat is ook gebeurd. Zodat de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? 11 vers 1, mijn antwoord vanavond is... Is niet dat ze verder. Mijn antwoord vanavond is... Nou ja, het Joodse volk als volk wel. Dat is net uiteengezet. Omdat het ongelovig is namelijk. Maar als God dan toch niet zijn volk verstoten heeft... betekent het dus dat vanaf datzelfde moment... die 10 stammen van Israël in hun ballingschap... ineens Ami zijn geworden weer. En dat is precies wat in Hosea staat... Namelijk waar ze ook zijn, in de plaats waar ze Lo-Ami zijn... zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen van de levende God, enzovoorts. Lo-Ami zou Ami worden. En dat handelt dan niet over Juda, het Joodse volk... dat handelt over de 10 stammen van Israël, dat is Hosea 1 en 2... en daarna het hele boek Hosea. En ze zijn Ami geworden officieel toen... op regeringsniveau zij tot aanvaarding kwamen van de Heer Jezus Christus. En dat is in de historie gebeurd. Hebben we die nog tot zover? Dus is de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is, dat zij verre, want zegt Paulus, punt 1, ik ben toch een Israëliet? Uit het zaad van Abraham, uit de stam van Benjamin. Stam van Benjamin. Je moet vooral opletten wat er niet staat. En wat er niet staat is... Ik ben een Jood. Dat zegt hij niet. In Filippenzen 2 trouwens ook niet. Ik heb wat om te noemen naar het vlees. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het zaad Abrahams. En uit de stam van Benjamin. Een Jood zegt hij niet. Hoezeer hij dat dan ook misschien was. In religieuze zin was hij dat ooit, in elk geval. En hij zal best een Joods voorgeslacht hebben. Waarom ook niet? Sluit niet uit dat hij uit de stam van Benjamin was. Mensen hebben nou eenmaal vele verschillende voorgeslachten, dat weet u, hè? Telt hard aan, hoor, naar het verleden toe. Maar toen maar weer. Maar hij telt het niet mee. Maar let op wat hij zegt. Hij zegt, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren als zodanig erkend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggen de heren, ze hebben nu profeten gedood en nu altaar omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. En wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Het goddelijke antwoord zegt... Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Ontleend aan, staat erbij, 1 Koningen 19 vers 18. En dan zegt de apostel, en zo is er ook, alzo, is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. En dan denk je, oh, heeft God zijn volk verstoten? Nou nee, want er is een overblijfsel. Dat was het toen, dat is het nu. Implicerend, dat zal er altijd zijn. Een overblijfsel. En dat zegt hij dus. maar een overblijfsel naar de verkiezing der genade enzovoorts. Maar nou hebben we iets gemist hierin. En ik had u al gewaarschuwd, niet specifiek voor dit vers, maar voor alles wat hier geciteerd wordt. Ik zei, als je het niet nazoekt en bestudeert in de context, zonder haast, gewoon in het Oude Testament, waar gaat dit over? Dan kom je hier niet uit. En ik roep mijn leven lang al, zolang het me heugt tenminste, roep ik al, als in het Nieuwe Testament de schriftplaats aangehaald wordt uit het Oude, dan word je daarmee vriendelijk verzocht om vooral in het Oude Testament te kijken wat daar dan staat en wat daar nog meer staat. Dat zou je hier ook moeten doen. Want volgens Romeinen staat daar in 1 Koningen 19... ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Maar er is iets weggelaten hier. Want er staat, en ik hou me maar even aan deze tekst en dan vul ik hem in, er staat, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat staat er, in Israël. Maar dat Israël, wat daar genoemd wordt, in 1 Koningen 19, slaat niet op Juda. Want Elië is niet in Juda, maakt geen deel uit van het tweestammenrijk. Hij is in het tienstammenrijk van koning Achab. En koningin Jezebel enzovoorts. En dat rijk heette Israël, dat andere heet Juda. Hebben u die nog? Dus het is een vergelijking met een overblijfsel, niet in het Joodse volk, maar in het andere huis van Israël. En daarin is dus dat overblijfsel, althans daar hoort dat overblijfsel thuis. En dat is de positie van de gemeente. Want dat overblijfsel in principe is de aanduiding van de gemeente in onze dagen. Hebben we die nog? En dat hij dat in Israël niet citeert, ja, je kunt zeggen dat hij denkt van, nou, dat zoek je dan zelf maar na. Maar het andere is natuurlijk dat als zij gezegd zou hebben in Israël, dan zou je in deze context nog denken dat het over Juda gaat. Want de naam Israël wordt hier gebruikt voor Juda in deze hoofdstukken. Om voor de hand liggende redenen. Dus hij kan die term niet eens gebruiken zo. En daarom laat hij hem weg, denk ik. Maar zoek je het na, dan weet je echt waar het over gaat. En Paulus, als Benjaminiet, ja, is qua afkomst, als Benjaminiet, meer verwant aan Efraïm, aan de 10 stammen van Israël, onder leiding van de 2 zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, dan aan Juda. Want Benjamin was de enige echte volle broer, langs vader en moederzijde bedoel ik, was de enige echte volle broer van Jozef, die de vader was van Efraïm en Manasse, en die waren de dragers van het eerstgeboorterecht. Jozef, Efraïm en Manasse. En Benjamin op een zijlijn werd meegegeven als stam met Juda, maar hij hoorde eigenlijk bij Efraïm. En dat was de positie van Paulus. Heb je dat nog? Nou goed. En dan staat er, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. En indien het door genade is, is het niet uit werken. En het werk is en die door genade en de toema, uit genade. Vers 7, wat dan? En dan zegt hij het nog een keer. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar onder Israël wordt nog steeds verstaan Juda. Dat heeft het niet verkregen. Wie het dan wel, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En wie zijn dan die uitverkorenen? Kijk, en dan komt er leven een uitverkiezing en dan ben je weer helemaal weg. Dan hebben we die hoofdstukken weggegooid en dan ben je volkomen de draad kwijt. Hè? Wie zijn uitverkoren? Israël. En meer specifiek, en aan wie werd het eerstgeboorterecht Dus aan wie werd het meest die uitverkiezing gegeven, het eerstgeboorterecht, binnen Israël? Aan Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. Ja. En die hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Dat wil zeggen, dat deel van Israël dat we kennen onder de naam Juda. Gelijk geschreven is, daar komt hij. God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. En dat is net zo goed de verwijzing naar Jesaja 6. Staat het erbij? Ja, hè? Ja. Ja, er zijn nog meer van die schriftplaatsen waar dat staat, maar dit is uitdrukkelijk weer Jesaja 6. Met andere woorden, het zijn uitspraken specifiek over de twee stammen van Israël. Maar dat betekent dat het andere deel van Israël dus niet verhard geworden is. En zeg ik weer wat ik eerder op de avond gezegd heb. Wat ermee gedemonstreerd wordt is dat degene die onder de wet leven, dat was Juda. Daardoor zijn ze zo lang ook nog Ami, Gods volk, gebleven. Ze leefden onder de wet, dat moest ook onder het oude verbond. Maar er wordt geïllustreerd dat degenen die onder de wet leven niet openstaan voor genade. En waar men vasthoudt aan het oude verbond, staat men niet open voor het nieuwe verbond. Lijkt me trouwens tamelijk logisch. He? En dus ze wierpen zij de middelaar van het nieuwe verbond. Ze hadden liever Mozes, die van het oude verbond, dan de profeet als Mozes Christus van het nieuwe verbond. Dus het Joodse volk, het tienstammenrijk van Israël, heeft zich nooit aan de Mosaïsche wet gehouden. Helemaal never. Bij het ontstaan van dat rijk, bij de scheuring van het rijk, kwamen ze terecht onder Jerobeam, uiteraard uit de stam van Efraïm. Het eerste wat Jerobeam deed in 1 Koningen 12, was die gouden kalveren oplichten. Andere godsdienst inrichten enzovoort. Zodat niemand meer naar Jeruzalem hoefde om daar iets religieus te gaan doen. Ze konden terecht in Dan en in Bethel. Dus dan is het hele land mee afgedekt dan. En later kwam daar nog de Baaldienst bij. Zeker in de dagen van Achab en Izebel. Want Izebel was uit Tyrus afkomstig. Geloof ik in ieder geval uit die plaats in Syrië. Tegenwoordig Libanon. En die introduceerde in ieder geval de Baaldienst. En die is door Israël vervolgens in de ballingschap ook verspreid geworden door heel de wereld. En in hun koloniale tijd trouwens ook. Dus bedoel maar. Maar die leefde dus niet onder die Mosaïsche wet. Maar de aardigheid is dat toen die geconfronteerd werden met het evangelie, toen pakten ze het aan. Heb je dat? Er zit nog een verhaal tussen. Het verhaal wat er tussen zit is, en ik vertel dat alleen maar omdat we dat in de Bijbel ook aangestipt vinden. Niet uitgebreid, maar het wordt genoemd. Dat toen ze een keer in de ballingschap waren, toen zijn ze toch wel een beetje tot inkeer gekomen, zo hier en daar. En er wordt ook verteld over delen daarvan, dat ze zodra ze in de Assyrische ballingschap verdwenen waren, dat ze daar in de ballingschap tot bekering kwamen. Dus alsnog Jehova gingen dienen, op wat voor wijze dan ook. Er zijn er zelfs die beweren dat de naam Goten, van de, u weet wel, van de Oostgoten en de Westgoten en die Goten, dat er wordt algemeen gedacht trouwens dat Goten komt van de naam van Gad, de stam van een van de zonen van Jacob. Maar er is ook een variant, en het een sluit het ander trouwens niet uit, er is ook een variant die zegt, ja, maar Goten komt gewoon van het woord voor God. En het duidt op hun religieuze achtergrond. Ze zijn alsnog God gaan dienen. Ze beschouwden zich als het volk van God. En misschien is het allebei wel waar. Misschien ook allebei niet, dat weet ik niet. Maar het illustreert wel dat ze geacht werden inderdaad alsnog, althans tot op zekere hoogte, tot bekering gekomen te zijn. Maar dat was dan toch in hun ballingschap. Verder leren we dat ze in ieder geval minstens één profeet in hun ballingschap meegekregen hebben. Dat was Ezechiël. Die wordt er niet gegund, dus men schrijft Ezechiël toe aan Juda. Maar dat is een misverstand, hè? Hij hoorde bij, hij was bij de ballingen van de 10 stammen van Israël aan de rivier Chebar. Dat was in Assur, niet in Babel. En zo verder. Maar toen zij geconfronteerd werden met het evangelie, toen vond het daar ingang. En dat is gewoon een historisch feit, dat het evangelie ingang gevonden heeft, eigenlijk alleen maar bij de zogenaamde Angelsaksische volkeren. Dat is dan inclusief wat er vooraf ging, de Keltische volkeren, maar vooraf, dat is één geheel. En daarover gaat het dus hier in Romeinen 9 tot en met 11. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, wis en waarachtig niet. Zeker niet. Ja, het is fout gelopen met het Joodse volk. Maar ja, dat is maar een deel van Israël. Maar het zit echt heel goed in elkaar. En wat het bevestigt, is dat God zijn beloften waarmaakt en dat tot vandaag God zijn beloften aan Israël vervult. Al is het dan niet aan het Joodse volk. Maar het is wel degelijk aan Israël. Dat wil zeggen dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Dat is één. En de andere belofte minstens zo sterk is, dat er altijd iemand, minstens één, uit het huis van David zou regeren over Israël. Of minimaal een deel daarvan. En tot in onze dagen is dat nog steeds het geval. Wat ook trouwens gezegd was, is dat het zwaard het huis van David zou achtervolgen. En ik kan u zeggen, dat is ook zo. Altijd geweest. Maar goed, dus het is niet een echt prettig verhaal. Maar God is getrouw. En dat is waar het om gaat, hè? Nou, daar moeten we dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd geweest al, hè? We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. We danken u dat we mogen vaststellen dat de Bijbel maar niet een religieus boek is, maar dat het uw woord der waarheid is, waarin u zich bekend maakt en in het bijzonder waarin u bekend maakt uw daden uit verleden, heden en toekomst. En we danken u dat we u daarom mogen kennen als een reële God, niet een God als product van ons denken, niet een God die wij zelf bedacht of gemaakt hebben, maar in tegendeel, we leren u kennen als die God die hemel en aarde gemaakt hebt en ook ons. En we danken u dat u tot ons spreekt tot vandaag. Dat we dit woord van u hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. Opdat we zouden weten dat u een plan uitwerkt in de loop van de wereldgeschiedenis en dat ook onze positie niet los staat van het verleden, maar ook niet los van die geweldige toekomst die u beloofd hebt. We danken u dat we reeds nu eerstelingen zijn geworden van een nieuwe schepping en deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht van onze heiland zelf. Dat u ons maakt tot koningen en priesters om eenmaal met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. Opdat eenmaal ook uw tegenwoordige werk dat u in het verborgene doet, gedemonstreerd en geopenbaard zal worden aan de wereld. Die moet erkennen dat u een God bent die gesproken heeft, maar die ook machtig is om te doen hetgeen u gezegd hebt. We danken u daarom dat we mogen staan op de beloften van u, onze Heer en God, en dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Amen.